ze ligt, een onderzoek ligt, dan wil ik weten wat daarvan de uitkomst is. Welke psychische aandoeningen zeggen jullie dat ik zogenaamd heb? En wat is dan de behandeling die jullie mij geven? Want de eerste twee dagen dat ik uit quarantaine was en in een psychische afdeling werd geplaatst, daar hebben ze mij twee pillen gegeven, twee dagen lang, waarvan ik zoiets had van tegen mij zeggen ze dat het vitaminepilletjes waren. En de derde dag komen ze dan met de echte vitaminepilletjes. Dat ik zoiets had van wat is dit dan? Dus nee, zij hebben absoluut niet het recht om zomaar een label op jouw lichaam te plaatsen en dan jou te vertellen dat je last hebt van EMDR, dat je last hebt van psychose, of dat je last hebt. Nee, ik heb helemaal nergens last van. Ik ben heel goed bij zinnen en ik weet heel goed waar ik mee bezig ben. En kijk, het feit dat een instantie dingen verzint om jouw kinderen bij jou weg te trekken om zo inkomsten te kunnen genereren, dat heet gewoon mensenhandel. Het interesseert me niet wat ze ervan willen maken. Maar goed. Dus zij zegt, zij mag het zelf delen met wie ze wil, maar instanties mogen dit niet zomaar bekendmaken. Opnieuw is vasthouden in een GGZ-instelling iets wat niet zomaar kan. Er is heel veel wetgeving om gedwongen opname tot een minimum te beperken. Nou, bij mij zijn er geen wetgeving, dat heb ik net al gezegd. Als jij als civiliter mortuus neergezet wordt in het systeem, dan kan je niks, dan heb je niks, dan heb je geen rechten, geniet je geen privileges en heb je nergens recht op. En dan doen ze met jou wat ze willen. Maar ik heb daar gelijk een klacht over ingediend. Ik heb ook klachten ingediend omdat de quarantaineweek, de twee weken dat zij mij in quarantaine hadden, hebben zij de artsen zijn naar mij toegekomen en beide artsen hebben geconcludeerd: er is niks met u aan de hand, de verwondingen gaan vanzelf over. Maar goed. Maar ook dit verhaal heeft weer een keerzijde. Want de geschiedenis laat zien dat GGZ in het verleden vaak genoeg een instrument geweest is om mensen die de maatschappij niet bevielen van de straat te halen. Nou, en ik denk dat dat laatste het is. Zij willen dat ik doe wat zij willen. Zij willen dat ik met hun om tafel ga zitten en dat ik accepteer dat zij mijn kinderen zonder reden hebben weggehaald. Gewoon gebaseerd op bedrog, valsheid in geschriften, bedreiging. Nou, nee. Dus de maatschappij geeft aan van mevrouw, die heeft geen recht van spreken. Wij hebben haar gewoon een civiliter mortuus gemaakt. Iemand die civiel dood is. En als jij civiel dood wordt verklaard, dan heb je dus absoluut geen rechten en geniet je ook geen privileges. Maar op het moment dat ze je willen benadelen, dan heb je ineens een naam, dan heb je ineens een SOFI-nummer en dan heb je ineens rechten en privileges. Want er wordt zomaar een advocaat op je geduwd. De advocaat heeft nog nooit met mij gesproken, maar beweert van ja, nee, maar iedereen heeft recht op een advocaat. Dus ik blijf gewoon nog even zitten. Terwijl ik duidelijk aangeef, u kunt mij niet vertegenwoordigen. Ik heb u niet gesproken. Ik heb u niet aangewezen als mijn advocaat. Dus u bent niet mijn advocaat. Nou, de fraude die er gepleegd worden, want Mavis, Alicia, haar lichaam moest gepakt worden en in een gevangenis gezet worden om vervolgens een tijd lang te doen verdwijnen. Dat was het. Dat was het plannetje. Om gewoon weg iemand gewoon weg te zetten. Gewoon gebaseerd op niks. Gewoon wegzetten. En dat doen ze dus ook met mijn kinderen. Ja, de kinderen zijn verwaarloosd. De kinderen zijn in elkaar geschopt. Dus ze moeten beschermd worden voor die moeder, joh. Dat is gewoon feit. Nee, het is geen feit. Het feit dat iemand dat zegt wil nog niet zeggen, nog impliceert dat je het recht hebt om een kind gewoon weg te rukken bij de ouders vandaan. Dat is gewoon not done. In welke wereld? Nou weet ik dat ze dit doen, want mijn voorouders zijn de inheemse volkeren die uit de Amerika's komen. En dat hebben ze massaal daar gedaan, dus dat zit al in mijn DNA. En vandaar ook dat mijn reactie is er tegen ingaan. Want dit is ook cultuurgebonden. Dit heeft niet alleen te maken, want een heleboel mensen willen dat ik als een trekpoppetje ga handelen zoals de Nederlandse cultuur. Net doen alsof je geen gevoelens hebt. Net doen alsof je het niet voelt dat je kinderen weg zijn. Net doen alsof het je niks doet dat je ziet dat je kind gewurgd wordt, gedrogeerd wordt en verhandeld wordt. 5 uur lang iedere zondag naar een hotel. En als jij dat dan kan weerleggen en de jeugdbescherming zegt van wij hebben geen kennis genomen van dat soort zaken, dan is het voor hun gewoon niet gebeurd. Terwijl de hele wereld het ziet, behalve de jeugdzorg regio Amsterdam. Jeugdbescherming regio Amsterdam. Nou, en dat kan niet. Maar goed, ik ga even een salsa neerzetten, want ja, dat is wel, wel lekker nu. En dan kom ik zo terug.
even in het kort in het Engels uitgelegd. Ook voor de mensen die mij volgen op Facebook. Dat dit eigenlijk zoveel schade berokkent. Ik heb ook de mogelijkheid geboden aan ouders en jongeren die dit allemaal hebben meegemaakt om in te kunnen bellen op 020-737-1619. Zodat zij ook hun verhaal kunnen delen. Gewoon in het kort, ook om andere mensen de kans te geven om hun verhaal te vertellen. Je hoeft je naam niet te zeggen, niemand hoeft te weten wie je bent. Maar het geeft je wel de mogelijkheid om aan te geven dat jouw zaak, mijn zaak, de zaak van ieder ander niet een op zichzelf staande zaak is. En dat we nu gewoon met hoe dit in de praktijk gebeurt, hoe de kinderen getrokken worden bij hun ouders vandaan door middels van valsheid in geschriften, bedrog onder bedreiging, perverse prikkels, al dit soort dingen. Dat je op een gegeven moment in de toekomst een maatschappij krijgt waarbij alle kinderen eigenlijk dusdanig geschaad zijn. Want ondertussen, sinds 2017, hebben we te maken met meer dan 700.000 plus kinderen die zeg maar arbitrair uit het huis zijn geplaatst, waarbij de ouders niet eens contact meer mogen hebben. En de ene mag het wel, maar dan is het heel gelimiteerd en zogenaamd bewaakt. Want ja, de ouders vormen een gevaar voor de kinderen zogenaamd. Maar de kinderen die zijn dusdanig psychisch aangetast door de trauma's die ze oplopen, door dat uiteenrijten van ouders en kinderen, dat eigenlijk te triest voor woorden is, dat we binnenkort gewoon te maken zullen hebben met kinderen die dusdanig psychisch geschaad zijn, waardoor je een maatschappij creëert, een zorgmaatschappij creëert, dat niet alleen maar voor corona bestemd is, maar nu ook voor alle geschaade kinderen die trauma's hebben opgelopen in hun jonge jaren, die getrokken zijn van hun ouders vandaan. En er zijn er zoveel die dat nog steeds meemaken. Dus tegen die mensen wil ik vooral zeggen, doe je verhaal in een beëdigde verklaring. Schrijf je verhaal in een beëdigde verklaring. Laat zien dat jij dus wel de feiten weerlegt. Stuur dat dan ook naar de WSG of de Jeugdbescherming Regio Amsterdam, met wie je dan ook mee te maken hebt op dat moment. Stuur het naar hen toe en laat hun weten dat ze dat punt voor punt, dus niet één of twee punten, alle punten moeten ze tegenspreken en de bewijzen leveren. Doen ze dat niet binnen 30 dagen, dan zijn ze dus in gebreken. Dan kan je hun in gebreken stellen. En ik heb al deze instellingen allemaal in gebreken gesteld, een stuk of 24. Dus ja, ze kunnen wel denken van ja, deze mevrouw die praat heel raar. Ze zegt dingen en ze wil dingen eisen en ze is gewoon gek. En tuurlijk, dat is de kortste weg. Om van mij af te kunnen komen, moeten ze dat wel zeggen. Dus ik begrijp het ergens wel. Maar dat wil niet zeggen dat ik erin mee of in moet stemmen. Want wie zwijgt, stemt toe. En ik heb nog nooit toegestemd. En ik heb nog nooit ingestemd. Met, hoe zeg je dat? Met die stelling dat ik zogenaamd een gevaar zou kunnen vormen voor mijn kinderen, of dat ik mijn kinderen mishandeld heb. Als dat nooit gebeurd is, dan hoef ik daar niet mee in te stemmen en hoef ik al helemaal niet samen te werken met mensen die mijn kinderen eigenlijk beschadigen en gegijzeld houden, want dat is wat ze doen en niets anders. Dus weet je, ik heb tegen een heleboel mensen gezegd van kijk, op het moment dat jij instemt met de jeugdbescherming of met de jeugdzorginstellingen en jij zet overal je handtekening neer, ja, dan moet je wel samenwerken. Want dan heb jij je handtekening al gezet. Maar als ik ervan bewust ben dat ik nog nooit mijn handtekening op een papier heb gezet om deze mensen de, hoe zeg je dat, toestemming te geven om überhaupt iets te kunnen doen met mijn kinderen. Ik heb ze nog nooit autoriteit gegeven om dat te doen. dan mogen ze dat gewoon weg niet doen. En al helemaal niet middels valsheid in geschriften en leugens, bedrog en mij eigenlijk mishandelen om maar geen informatie te hoeven geven. Want het maakt niet uit wat ik doe. Of ik ze nou schrijf, of ik er nou heen ga. Het maakt helemaal niks uit. Ze blijven bedreigen. Ze blijven voet bij stuk houden, omdat zij misbruik maken van de macht. En dat zie je terug bij de jeugdzorg, dat zie je terug bij de GGD of GGZ, dat zie je terug bij de politie. Je ziet het bij al die, en daarom heet het gouvernementale trespassing voor winst. Want hoe je het ook wendt of keert, ook al zijn het allemaal non-profit organisaties. Politie is een organisatie dat niet voor winstbejag werkt. Jeugdbescherming Regio Amsterdam is ook een non-profit. GGZ, ook een non-profit. Maar wat krijgen ze? Ze krijgen wel subsidies. En dat zijn allemaal zaken waarbij zij eigenlijk opereren als zijnde van ja, wij doen niks voor profit. Wij werken voor de regering, maar we zijn eigenlijk een losstaand. We zijn geprivatiseerd. Dus als ik zeg dat jij weg moet uit mijn gebouw, dan moet je maar weg. Nee, zo werkt het niet. Jullie hebben iets wat mij toebehoort. En dat hebben jullie zonder dat ik daar ooit mee ingestemd. Sorry, zonder dat ik daar mee ingestemd heb. Dus dat zijn dingen waarvan ik mensen heel duidelijk wil maken. En dat een politie dan opkomt draven en ik aangeef dat ik 4 vragen heb en dat ik die vragen al 4 jaar lang stel en dat er 4 jaar lang tegen mij gezegd wordt: wij komen hierop, wij nemen contact met u op en bellen vervolgens politie met de leugen dat ik de orde kom verstoren. Nou, sorry hoor. En dan heb je mensen die dit soort uitspraken willen legitimeren. Van ja, ze had daar niks te zoeken hoor, want zij heeft daar niks te doen. Nou, het zijn mijn eigendommen. En als jullie dat niet begrijpen, jammer dan. Maar ik benoem ze als eigendommen, omdat ik weet vanuit welke positie ik opereer naar hen toe. Want ik moest een oplossing zoeken voor het moment dat de regering jouw civiel dood status heeft gecreëerd. Want dan kun je niks meer op de manier hoe een ander zou moeten opereren. Dus jullie allemaal opereren als burgers. Nou, als jij civiel dood bent, dan ben je geen burger. Dan ben je gewoon civiel dood, dan besta je niet. Dan ben je gewoon een nummertje waar zij nu flink uit melken. Ze gaan die koe melken en ze blijven maar eraan trekken. Want het interesseert hun niet of er nou bloed, pus of wat dan ook eruit komt. Zij blijven doormelken. En dat is het probleem waar mijn situatie om gaat. En dan heb je een politie die de jurisdictie doorkruist. Want we hebben te maken met een civiele zaak. En de politie is er om strafrechtelijke zaken af te kunnen handelen. Die heeft zich niet te bemoeien, nog met psychische patiënten. Want dat is dan iets voor de zorg. Want als ze mij als psychisch willen bestempelen, dan moet er dus wel een gedegen anamnese zijn. Maar dan is het ook de taak van de GGZ om dat dan weer op te pakken. Maar ik heb niet eens een ziekenfonds. Dus hoezo? Hoezo denken jullie mij te kunnen labelen? Het volgende is dat als ik bij de jeugdbescherming en ik heb een dispuut of een oneenigheid met een organisatie. En vanuit mijn positie heb ik alle recht om daarheen te gaan en ten alle tijde, want dat doe ik nu al 4 jaar lang, vraag ik naar openheid van zaken. Als er geen openheid van zaken is, jongens, nogmaals, is het fraude vanaf het begin. Dan kan je met terugwerkende kracht ervan uitgaan dat alles wat daarna gedaan is, is niet legitiem. Klaar. En er is no statute of limitation on fraud. Net zoals op moord, dat verjaart niet, fraude verjaart ook niet. Dus laat ze jullie niet gek maken, maar ik begrijp het wel. Kijk, de advocaten die werken voor de staat. De advocaat krijgt een registratienummer via de orde der advocaten om te mogen opereren als een advocaat. Deze mensen behartigen de belangen van de staat. Zij begeleiden jou wel in dat hele rechtssysteem, maar zij behartigen de belangen van de staat. Dus als jij al zoveel onrechtmatige daden die tegen jou verricht zijn hebt, dan kan er nooit een advocaat voor jouw belangen gaan behartigen. Dat kan je alleen maar zelf. En dit is iets wat best wel moeilijk is voor mensen om te begrijpen. En ik heb eergisteren heb ik één iemand dat uitgelegd. En dat heb ik op deze manier uitgelegd. Ik heb gezegd van in het verleden heeft de advocaat de president Boutersen verdedigd in Suriname tegen de Nederlandse staat. Nou, dat heeft hij wel gemerkt. Hij was zijn licentie kwijt en gelijk mocht hij niet meer werken. En in de Juris Secundum, dat is de grootste encyclopedie ter wereld die gebruikt wordt voor alle juridische en legitieme wetten en definities, et cetera, noem het maar op. De Juris Secundum, daar staat: a lawyer is a ward of the state. Dat betekent dat het een agent is of die heeft verantwoording af te leggen naar de staat toe en behartigt de belangen van de staat. Dat is wat dat op neerkomt. Dus vandaar dat ik dat aan mensen uitleg. Van ja, je kunt wel tegen mij zeggen van ja, je moet via een advocaat dit doen, je moet dit. Nee, ten eerste kan ik niet eens een toevoeging krijgen, maar zodra ze me willen naaien via de belastingtoeslagenaffaire, dan gebruiken ze de eerste naam, maar ik mag me er niet mee legitimeren. Zodra zij mij willen incrimineren, dat politie komt en mij in elkaar slaat op de school van de kinderen, waar de kinderen bij staan, op straat, bij jeugdbescherming regio Amsterdam, in de politiebureaus, want dat heb ik ook nog gehad, dat ze me gewoon in elkaar slaan binnen de politiebureaus. En dan vervolgens de naam gebruikt waar ze mij... Ik mag me daar niet mee legitimeren, maar die gebruiken ze wel om mij op te sluiten en te mishandelen en te benadelen. Nou, en dat zijn dingen die niet kunnen. Dat zijn dingen die absoluut niet kunnen. Momentje, ik heb nu even een telefoontje. Razo, Amsterdam. Mavis Alicia, hallo. Oké. Nou, dat is niet goed gegaan. Ik denk dat ze geschrokken zijn of zo. Maar ik wilde ook even gaan kijken naar de mensen. Even kijken hoor. Anna, ik heb niet een brief gekregen van jeugdzorg. Ik heb een commentaar onder de video waar ik mishandeld word door de politie gezien. En ja, ik vond het gewoon wel een heel neutrale opmerking. En die heb ik dus voorgelezen om mensen uit te leggen dat wat zij zegt wellicht in het praktijk zo moet zijn en ook zo moet verlopen. Alleen in mijn geval is dat totaal anders gegaan. En dan kun je niet meer spreken over dat jeugdzorg de dingen goed doet zoals het hoort. En ik ben geen losstaand voorbeeld hiervan. Vandaar dat ik ook tegen mensen heb gezegd: bel, laat je verhaal horen, 020-737-1619... zodat mensen ook weten van, luister, mijn verhaal is misschien wel niet hetzelfde als die van haar, maar bij mij kloppen er ook een heleboel dingen niet. Maar in de rapportages, in het dossier, staan zoveel onwaarheden en je kan er helemaal niks tegen doen. Je kunt ze aangeven dat het niet waar is, maar ze doen er absoluut niks mee. En dat is gewoon triest, want de kinderen zijn uiteindelijk de dupe ervan. Want kijk, het feit dat ze mij in elkaar schoppen, dat ze mij incrimineren, dat ze een heuse strafblad hebben opgebouwd voor mij. Ik heb 40 jaar in Nederland gewoond en ik heb nog nooit met justitie te maken gehad zoals ik nu te maken heb met justitie sinds dat de kinderen gekidnapt zijn. Dan word ik opgepakt bij een gesloten instelling. Dan word ik opgepakt op school. Dan word ik opgepakt in de politiebureau. Als ik probeer aangifte te doen, word ik helemaal in elkaar geschopt door 5 politieman sterk. Als ik naar de jeugdbescherming ga, wordt de politie gebeld. Als ik naar de gemeente... Ik ben naar de gemeentehuis gegaan in Amsterdam, aan de Amstel. En daar heeft de burgerzaken heeft gewoon politie gebeld. Want ik mag gewoon nergens heen. Helemaal nergens. En ja, weet je, dan blijf je in een vicieuze cirkel zitten... waar je dus niet uitkomt. En met mij, want er zullen een heleboel natuurlijk niet hetzelfde meemaken... omdat ze hun nationaliteit gewoon nog hebben... en gewoon wel de rechten en privileges genieten... die een burger onder de staat geniet. Maar aan de politie wil ik in ieder geval meegeven. Want zoals jullie de immigranten noemen... kankerpauperallochtoon. Nou, ik heb nog kanker. Pauper ben ik al helemaal niet. Want jij weet niet wat mijn bezittingen zijn... of wat ik wel of niet heb. En ik leef ook niet van de staat, want dat kan ik niet. En allochtoon ben ik al helemaal niet. Ik ben een autochtone, inheemse, witte vrouw. En dan kan je weer gaan zeggen van die vrouw is gek... Maar ik heb mijn huiswerk gedaan en ik weet heus wel waar ik het over heb. En mensen die gestudeerd hebben, die weten dat ook wel. Maar goed, dit zijn de dingen waarvan ik zoiets heb van... Weet je, het feit dat iemand een uitspraak doet of op een manier zich uit... wil nog niet zeggen, nog impliceert dat die persoon psychisch gestoord zou zijn. Het is puur alleen al dat... Ik ben degene die mijn feiten kent. Ik ben degene die over mijn situatie kan oordelen en kan praten. Want ik weet wat er met mij gedaan wordt. Dus kijk, voor een heleboel andere mensen... ik kan me niet gaan inmengen in hun situatie... omdat ik daar niet... 1, ik heb de bevoegdheid niet. 2, ik ken de feiten niet. 3, ik ben geen advocaat en ik ben ook geen bedweter. Ik weet niet alles... gaandeweg heb ik ook moeten leren, door schande en van alles... heb ik moeten leren hoe de jeugdbescherming eigenlijk te werk gaat. En nu dat ik het uitgepluist heb en echt goed en kritisch heb gekeken... ik heb bronnen erbij gehaald van het Centraal Bureau van Statistiek. Daar staat duidelijk in dat de immigrantenkinderen... en voordat jullie gaan zeggen van ja, Nederlandse kinderen worden ook genomen... luister eerst naar wat ik zeg... Op het Centraal Bureau van Statistiek, op ieder rapportage, jaar na jaar... staat er op pagina 12 dat de kinderen uit immigrantengezinnen... overgerepresenteerd zijn binnen de jeugdzorg. En dat is best wel alarmerend. En ik ben me af gaan vragen, waarom is dat? Waarom is het zo? Waarom worden die kinderen overgerepresenteerd? Nou, dan ga je kijken en dan zie je van, oké, er is een potje... aan subsidies voor alle immigranten die Nederland nu binnenkomen. Mensen uit Syrië, mensen uit Somalië... mensen uit allerlei delen van de wereld waar er oorlog heerst... waar mensen om economische redenen, om politieke redenen... om Joost mag weten wat voor redenen ze asiel komen vragen in Europa. Daar is een potje voor. En als die mensen immigranten zijn... ja. Dan hebben ze recht op huizing, hebben ze recht op onderwijs, integratie, zorg, ook jeugdzorg. Dus dan is het makkelijker, want een paar jaar geleden hebben ze het woord allochtoon zogenaamd geschrapt. Want ja, dat zou een negatieve ondertoon hebben en discriminerend. En Joost mag weten wat voor redenen ze allemaal verzonnen hebben. Maar het woord autochtoon blijft nog bestaan. En als we weten dat het woord allochtoon het tegenovergestelde is van autochtoon... waarom verdwijnen niet allebei de woorden? Omdat ze dat niet kunnen. Dus dan worden alle mensen die voorheen als allochtoon gekenmerkt werden... nu gecategoriseerd als immigrant. En dan verdelen ze die onder westerse immigranten en non-westerse immigranten. Maar dan nog zijn we allemaal één pot nat. En of je nou blank, geel, groen, rood, maakt niet uit wat voor kleur je bent. Inmiddels ben je een immigrant, als aangemerkt als immigrant. En vooral als je kinderen hebt met iemand uit Frankrijk, Polen. Maakt niet uit waar die kinderen dan vandaan komen. Of de wederhelft. Die zijn al aangemerkt als immigrant. Of Ik heb zelfs een vriendin die is Duits. En die heeft een kind gehad met een Nederlandse man. Haar kind, zij is immigrant, maar haar kind wordt ook aangemerkt als immigrant. En die is dan 3 keer zoveel waard. Dus, dit zijn de dingen waarvan mensen echt heel goed moeten nakijken. En daarmee zeg ik niet dat er geen autochtone kinderen gepakt worden. Want die worden ook gepakt. Want ja, evengoed leveren ze ook geld op. En het is gewoon bij de een doen ze het wat erger als bij de ander. Maar dit zijn de feiten waarom dit soort dingen gebeuren. En dat is even wat ik mee wilde geven aan de mensen. Nogmaals, deze donderdag is de enige donderdag waarbij ik het programma op deze manier doe. Volgende week geef ik er een iets andere invulling in. Want ik werd verhinderd vanochtend doordat ik bij de rechtbank was om een en ander documenten op te halen. En ja, daar werd heel moeilijk gedaan. En ja, toen ben ik op een gegeven moment, ik heb een half uur moeten wachten en vervolgens met lege handen weg moeten gaan. Maar goed, dit zijn gewoon, ik noem het bureaucratie en spelletjes wat ze spelen. En weet je, dat heb ik allemaal al ingecalculeerd. Alleen ja, het is wel vervelend als ik mijn leven normaal wil leiden. Dus dat is even wat ik wilde meegeven. Ik ga nog even door tot 1 uur en dan sluit ik af. Ik zal eventjes mensen beantwoorden. En dan kom ik zo terug met meer van het programma. Aisha in Full Life. En ik heb het nog steeds over de jeugdzorg. Zaken die zeg maar er lopen. Nou, ik heb iemand op Facebook die een commentaar heeft geleverd. En er zegt van, hij zegt van er hoeft maar iemand iets te zeggen. Of je komt in een omstandigheid en ze pakken je kinderen af. Daar is geen wet voor nodig. Nou, dat eerste gedeelte ben ik het helemaal mee eens. Want dat is wat gebeurt inderdaad. Er hoeft maar één iemand een roddel te verzinnen. En dan loop je al de kans je kinderen te verliezen. Dat is het enige wat nodig is. Maar daar is wel een wet voor nodig. Want als wij weten dat wat hier in Nederland gebeurt... hetzelfde is als wat in Noorwegen gebeurde. En in Noorwegen zijn de ouders bij elkaar gekomen. Overigens, hier in Nederland gebeurt het 10 keer zo erg als in Noorwegen. En daarvan heeft het Europese Hof van gezegd... dat het een overtredingen zijn... van de EVRM artikel 6 en artikel 8. En dan wil ik dat iedereen dat even opzoekt... EVRM artikel 6 en artikel 8. Want als zij inbreuk maken op jouw privacy... want dat is wat het is op het moment dat er met roddels gewerkt wordt... en met onderbuikgevoelens en met perverse prikkels... zijn gewoon presumptions, aannames... die gewoon niet kloppen, niet feitelijk zijn. En dat mag niet. En als de Europese Hof dat al aan heeft aangegeven... dan moeten ze een wet hebben. Nou, de bedoeling van live gaan is omdat er meerdere mensen... maar wat is de bedoeling van live gaan? Kan iemand mij dit uitleggen? Ja, ik kan het je haar fijn uitleggen. De reden waarom ik live ga... is omdat ik geen procesgang heb. Dat heb ik net uitgelegd. Waarom ik geen procesgang heb. En dan moet je maar even terugkijken. En omdat ik geen procesgang heb... moet ik mij op een of andere manier publiekelijk kunnen uiten. Want zij zijn publieke officieren... die voor de regering eigenlijk handelen. Voor de staat handelen. Dus ik moet in het publiekelijk moet ik aangeven... dat ik het er niet mee eens ben. Want in het privaat hebben ze er gewoon niet naar geluisterd. Of althans, ze hebben er gewoon de brieven in de prullenbak gegooid. Als ik persoonlijk daarheen ga, dan word ik in elkaar geschopt. Ja, dan blijft er dit over. Dus dat is de reden waarom ik continu live ga en dit ook belicht. Omdat ik weet dat er met mij nog duizenden andere slachtoffers zijn... die hiermee te maken hebben. En de kinderen vooral... die vooral zichzelf niet kunnen verdedigen... en niks te zeggen hebben, geen inspraak hebben... ook al zijn ze 18, ook al zijn ze 20, ook al zijn ze 12 jaar... ze hebben geen inspraak. En dat is gewoon een probleem. Ja, en Nederland staat inderdaad nummer 1 als child traffickers. That's true. Ja, en voor de mensen die het verhaal niet weten... kijk op haar pagina, want dit is al jaren bezig en bekend. Ja, dat klopt. En ik heb het net ook eventjes een klein beetje samengevat. Dus nou, het kan wel, zeker. Als je luistert naar hoe ze het gedaan hebben... het is niet omdat de papieren niet in orde zijn... want daar gaat het niet om. Het gaat erom... dat er iemand een valse aangifte is gaan doen... en de politie is het huis binnengestormd... En heeft beweerd dat ik... want hij moet een verklaring afleggen bij de Raad voor de Kinderbescherming... en hij heeft verklaard dat mijn moeder gezegd zou hebben... dat ik mijn kinderen mishandel en dat ik mijn moeder heb mishandeld... en dat ik 2,5 jaar niet omgekeken heb naar mijn kinderen. Terwijl dat absoluut niet het geval is... En ik heb net uitgelegd wat wel het geval was. En de politie kan het eigenlijk niet maken om te gaan stellen... dat ik 2,5 jaar niet omgekeken heb naar de kinderen. En als ik al 3 jaar in het buitenland zit... wanneer heb ik dan kans gehad om mijn kinderen te mishandelen... of mijn moeder te mishandelen? En daarvan, mijn moeder die spreekt alleen maar Spaans. De politie beweert dat hij met mijn moeder gesproken had. later bij een klachtafhandeling heeft hij dat gecorrigeerd en heeft hij gezegd: oh nee, dat heeft Wilma Pitana tegen mij gezegd. Dus het is eigenlijk gebaseerd allemaal op horen zeggen. En daar hebben ze een dossier mee opgebouwd. Dus dit is hoe het is gegaan. Dat was de hoofdreden. Shemael, wat was dan wel de hoofdreden? Want jij zegt nu dat was niet de hoofdreden. Wat was dan volgens jou wel de hoofdreden? Want dan ben ik wel even benieuwd. Want dan weet jij ietsje meer dan dat ik weet. En dan wil ik dat je dat graag met mij deelt. De handelswijze is aldoor zo geweest. Voor mij is het alweer een tijd geleden. Maar de manier hoe dat is gegaan. Oké, nou, ik weet niet wat je wil zeggen, maar ja, inderdaad, zo werken ze. En dat werkt, zo werken ze al jaren. Dat ze gewoon de kinderen komen meenemen. En zolang het volk niet aangeeft het er mee eens te zijn, ja, dan gaan ze ervan uit dat zij het recht hebben en dit kunnen maken. En dat is niet zo. Dankjewel, Jessica. Nou, wat dan wel? Dat heb ik net uitgelegd. Lees boven je reactie. Mijn reactie? Oh, tegen iemand anders. Ja, het gebeurt echt. De dingen wat ze doen met kinderen is hartverscheurend. Ja, dat klopt. Ik heb ook iemand gehad die tegen mij zei van ja, ik wil dat je mijn verhaal vertelt. Ik zeg nou, dat wil ik heel graag. En dat zou ik één op één zo kunnen vertellen aan andere mensen. Maar op het moment dat ik live ga of dat ik in een radio-uitzending zit, dan doe ik dat liever niet, omdat ik zoiets heb van dan is het weer horen zeggen. Dan doe ik precies hetzelfde wat de jeugdbescherming eigenlijk doet en wat de politie eigenlijk doet, om te kunnen goed praten wat ze doen. Want dit mag gewoon niet. Dat gebeurt overal ter wereld. Want laten we wel wezen, dit gebeurt niet alleen in Nederland. Het gebeurt in Duitsland, het gebeurt in België, het gebeurt in Noorwegen, het gebeurt in Amerika. Het gebeurt overal. Maar dat wil niet zeggen dat het legitiem is. Slavernij gebeurde ook overal ter wereld, maar dat betekende niet dat het legitiem was. Maar ja, en dan heb je altijd mensen van ja, hou je mond, die slaven die moeten gewoon voor ons werken, bla 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 bla. Maar legitiem is het nooit geweest. Het gebeurt ook echt, maar ze hebben er in dit geval geen enkel bewijs voor. Ze vraagt ook wanneer dit gebeurd moet zijn. Inderdaad, want ze beweren iets, maar ze kunnen nooit de feiten weerleggen of het bewijs weerleggen. En dat heb ik al bewezen, want ik heb mijn feiten, mijn beëdigde verklaring van feiten, heb ik gebracht naar de jeugdbescherming en alle instanties die hiermee te maken hebben. En zij hebben gewoon nooit geantwoord. Dus dat blijft nu als waarheid in de wet. Razo Amsterdam. Razo Amsterdam met Mavis Alicia. Hallo. Nee. Nee. Ja, klopt. Oké. Is goed, bedankt. Doeg, doeg. Nou, dat was iemand die gebeld had, maar dat was even... kom even terug in de uitzending. Want er heeft iemand een vraag gesteld. Ja, van wie heeft dat dan gezegd? Nou, dat heeft een vrouw gezegd. Die heet Wilma Pitana. En ik noem haar naam omdat zij mijn gezin schade heeft berokkend door valsheid in geschriften te plegen. False testimony. Een valse verklaring af te leggen. Zonder mij überhaupt te kennen. Deze vrouw heeft beweerd van ja, mevrouw heeft de moeder en de kinderen in elkaar geslagen. En zij vormt een gevaar voor de kinderen. Terwijl in de 47 dagen dat ik er was, had de jeugd, of althans de gemeente, want er was een gemeentemedewerkster, Eveline Schipper, die was degene die dus de kinderen eigenlijk weggekaapt heeft bij mijn moeder vandaan. Want het is bij mijn moeder begonnen. Het was niet eens bij mij. Er is nooit een begeleiding geweest. Er is zelfs mijn broers, mijn zussen, die hebben zelfs aangegeven om de kinderen in hun woning of huis te willen hebben, als zogenaamd de oma te belast was of te verzwaard was. Nou, ze hebben van alles verzonnen. Ik heb zelfs in de familie iemand die gedragswetenschapper is. Gedragswetenschapper is. En die dus zich ook heeft gemeld om de kinderen onder haar hoede te nemen. In haar gezin. Familie van mij. En dat hebben ze gewoon helemaal gebagatelliseerd. Gewoon totaal niet geantwoord. Gewoon aan de kant geschoven. Want de plan was om de kinderen gewoon te houden totdat ze 18 jaar zijn. En ik stem daar gewoon niet mee in. Want als jij...